De schriftlezing komt deze avond tot ons uit Psalm 102.
Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is in zijn klacht en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, veroor mij aastiglijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook, en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een aard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdom der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag. Die tegen mij razen, zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de ijdenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw eerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn eerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben een lieder gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Omdat hij uit de oogte zijns ijdeldoms zal hebben nederwaarts gezien. Dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben. Om het zuchten der gevangenen te oren. Om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den Heren te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg te nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven, en zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uwer knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden.
Het woord van de Heere, gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in deze psalm. Daarvan de versen 14 en 15. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn. Want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Geliefde gemeente, ik wilde vanavond maar beginnen met een gedichtje. Het is van Jacob Revius, bekende predikantdichter uit de 17e eeuw, man die nog het een en ander heeft bijgedragen aan de totstandkoming van onze Statenbijbel. En dat kleine gedichtje luidt als volgt. Een aanbeeld is de kerk. Wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen. Maar alle hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn op het lest te pletteren gegaan. U vat het beeld? De ouderen wellicht onmiddellijk, de jongeren misschien wat minder gemakkelijk. Maar je bent misschien wel eens op een toeristische, folkloristische markt geweest, waar ze nog zo'n oude smidse hadden. Daar stond een aanbeeld, een blok ijzer, waarop die smid, nadat hij het hoefijzer voor dat paard bijvoorbeeld gloeiend uit het vuur gehaald had, dat gloeiend stuk ijzer met een tang neerlegde en er met de hamer op sloeg. En dat gloeiende stuk ijzer, dat gehoorzaamde als het ware de hamerslagen van de smid. Maar het aanbeeld, het bleef onaantastbaar. Er mogen als het ouder wordt wat butsen inkomen en wat putten. Maar hoe hard de klappen van de smidshamer ook zijn, het aanbeeld blijft staan. En zo, zegt Revius, is het met de kerk. Ja, is dat zo? Iemand zegt misschien, dat kon Revius zeggen in die gouden eeuw, nietwaar? De eeuw van de Statenbijbel en de eeuw van de Dordtse synode en de eeuw van de oudvaders. Maar in onze tijd, het lijkt er niet op. De hamers die op het aanbeeld van de kerk slaan, lijken machtiger te zijn dan ooit. En het aanbeeld scheurt en breekt en gruist in duizend brokken. En de hamers, de duivel, de wereld, de zonde, ze lijken onaantastbaar sterk. En toch zegt onze tekst, en dat niet alleen voor de 17e eeuw of welke eeuw dan ook, maar over de kerk van alle tijden ten diepste. De Heere staat voor zijn kerk in en zal ervoor zorgen dat dwars door het gruis heen het aanbeeld blijft en de hamers aan stukken gaan. We willen dat aan de hand van onze tekst vanavond zien. En ik schrijf als thema boven de tekst en boven de prediking: de Heere bewaart en vermeerdert zijn kerk. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het tijdstip waarop dit gebeurt. Want we lezen in vers 14 de tijd om haar genadig te zijn. De bestemde tijd is gekomen. In de tweede plaats, de wijze waarop dit gebeurt. Gij zult opstaan. En tenslotte, de bedoeling waarmee dat gebeurt. Want de tijd om genadig te zijn is gekomen. En gij zult u over Sion ontfermen. Dus de Heere bewaart en vermeerdert zijn kerk. Tijdstip, de wijze en de bedoeling. Zoals zoveel psalmen is psalm 102 een lied waarin heel persoonlijke dingen gezegd worden. Dichter is blijkbaar een man die de dood voor ogen ziet. En hij klaagt over de vergankelijkheid en over zijn eenzaamheid en over het bezocht worden door de hand van de Heere aan het begin van de psalm en aan het einde van de psalm. En misschien zijn er onder ons die heel persoonlijk de woorden en de klachten van die dichter in hun eigen leven erkennen. Langer geleden of nog maar zo heel pas, rouw en verdriet zijn intrede deed in de kring van de familie en van het gezin. Mijn dagen, de dagen van mijn moeder, de dagen van mijn kind, waren als een afgaande schaduw. Ik verdor als gras. Ontroerende woorden, die zeker in dagen van rouw een echo vinden in ons hart. Maar weet u, die dichter blijft bij zijn persoonlijke nood niet staan. Ook al begint hij ermee in de psalm en komt hij er aan het slot van de psalm nog een keer op terug. Nee, hij ziet midden in zijn nood op God. En dat is een zegen als je midden in de moeilijkste omstandigheden van het leven, of dat nu persoonlijke rouw en verdriet, ziekte en ellende is, of ook kerkelijke of gemeentelijke moeite en zorgen die er zijn kan. Of ook zorg voor de kerk in Nederland, waar de erfenis zo verkruimeld en verbrokkeld is. Als je te midden van dat alles niet op de omstandigheden zonder meer hoeft te zien, maar met de dichter van Psalm 42 mag zeggen: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Kijk, aan dat breekt door in de verzen die aan onze tekst voorafgaan en ook in onze tekst. Want die dichter zegt, en let u daar even op, en dat is zo belangrijk, zeg ook voor onze jongelui: Bijbel lezen, dat bestaat niet in even snel bladeren. Echt Bijbel lezen kun je beter niet te veel lezen, korte stukjes. Maar spellen. Heel zorgvuldig, ook de kleine woordjes. Spellen, wij lezen in onze tijd veel te vlug en daarom veel te slecht. Gij, zegt die psalmdichter. En ik lees maar het vers wat aan onze tekst vooraf gaat. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En in onze tekst, gij zult opstaan. Gij zult u over Sion ontfermen. En dat zet de toon voor de rest van de psalm. Te midden van alles wat hem benauwt, mag hij zien op God. En als u de psalm goed geestelijk meeleest, mag hij zich steeds meer op die God verlaten. U bent er, Heere. En dan zegt die dichter: gij zult opstaan. En dan denkt hij niet alleen maar aan zichzelf. Dat is ook zo'n apart kenmerk van de psalmen. Trouwens ook van echt geestelijk leven. Hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe minder je alleen aan jezelf denkt. De zonde maakt ons tot grote egoïsten. Vandaar dat onze tijd zo individualistisch is, zeggen we dan met een net woord. Omdat de zonde zo groot is. Laten we dat echt maar grondig zien. Maar als genade in je leven komt, dan heb je oog voor anderen. Oog voor de zaak van de Heere en voor de kerk van de Heere. En hij zegt: gij zult u ontfermen, niet alleen maar over mij, maar over heel Sion en zelfs over de nakomelingen, lezen we even verder nog in diezelfde psalm. Sion. Dat is een woord wat ons herinnert aan de stad die David heeft ingenomen, de stad waar de tempel later gebouwd is. Sion en Jeruzalem, dat betekent in de Bijbel bijna hetzelfde of helemaal hetzelfde. Maar weet u, Sion is verwoest. Dat wordt duidelijk als we deze psalm lezen. En de dichter van deze psalm zit in de ballingschap ver weg in Babel. Of misschien is hij met de armsten van het land achtergebleven in Kanaan. En woont hij daar in verschrikkelijke, arme, berooide omstandigheden. Hoe dan ook, Hij ziet dat de muren van Sion verpulverd zijn en dat het gruis van Sion overal ligt en dat de tempel een uitgebrande puinhoop geworden is en de tempelschatten met de ark weggevoerd zijn. En u zit hij of daar in Babel of in het beloofde land zijn eigen persoonlijke nood en klachten aan de Heere voor te leggen, maar toch, op de bodem van al die klachten is een schreeuw: Heere, ontferm u over Sion. En wat is Sion, man? Als Sion als burcht en als tempelstad en als Jeruzalem niet meer bestaat. Sion, dat wordt in de tijd van de ballingschap vooral de naam voor allen uit Israël die met de geest van de tijd niet mee kunnen. Die met Babel niet meegezogen willen worden. Die de harp aan de wilgen hebben gehangen. En wier hart bezorgd is om Sion en om de puinhopen van Sion. Die in alle eenvoud en in alle verslagenheid van het hart God vrezen. Dat is Sion, en als hij zegt, gij zult u over Sion ontfermen, dan denkt hij aan het volk, aan dat deel van het volk wat zich verootmoedigd heeft. En wat het ondanks alles van de God van Israël verwacht. Ja, maar die vraag, gij zult u over Sion ontfermen, want de tijd, de bestemde tijd is gekomen. Hoe weet die dichter dat? Waar haalt hij dat vertrouwen vandaan? De bestemde tijd om haar genadig te zijn is gekomen. Gemeente, dat is geen fantasie. Dat is niet iets wat hij uit de duim gezogen heeft. Ook niet uit zijn religieuze duim gezogen heeft. Zoals er vandaag de dag zoveel van die religieuze duimzuigers zijn, die weten te voorspellen wanneer de wederkomst zijn zal, en die vergeten zijn dat de Heere Jezus vlak voor zijn hemelvaart gezegd heeft dat het ons niet toekomt om te weten van de tijden en de gelegenheden van de Heere God. Die tijden waarin de Heere werken wil en waarin de Heere dingen doen zal, heeft God aan zichzelf voorbehouden. Zoals de komst van Christus verborgen was, het tijdstip daarvan, zo is de wederkomst verborgen. En zo is ook de tijd waarin de Heere bijzonder werken wel met zijn genade, iets wat hij alleen weet. Ja, maar hoe kan die dichter dat dan toch weten? Gemeente, de tijd ontbreekt me om breed aan de hand van de Bijbel na te gaan wat dat woord tijd en bestemde tijd in de Bijbel eigenlijk zegt. Dat is een geweldig woord. Ik zal er maar 3 opmerkingen over maken die wel de hoofdzaak aangeven, hoop ik. Allereerst weet die dichter dat op grond van het geopenbaarde woord van God. En als u dat niet gelooft, dan vraag ik u maar om Daniël 9 vanavond eens rustig te lezen. Daniël in de ballingschap. Daniël, hij was met het volk al zo lang in de vreemde, ontheemd. En Daniël leefde in Babel bij het woord. Opmerkelijk is dat, hè? Dat die Daniël nou als jonge man door het woord gegrepen is en een leven kent met het woord van God. Ondanks alle wereldsgezindheid en Babylonische verwarring rondom hem heen. Hij blijft bij het woord leven. En dan leest hij in de profetieën van Jeremia dat de tijd van de ballingschap door de Heere is vastgesteld op 70 jaar. En hij weet, het is bijna 70 jaar geleden. En wat doet Daniël? Springt hij op, loopt hij naar buiten, zoals de eerste, de beste Amerikaanse evangelist uit de evangelicale beweging. Ik heb een wonderlijke boodschap voor u, Jodenvolk. Dat doet hij niet. Hij buigt zijn knieën en hij zegt, o God, wij hebben gezondigd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. bij onze vaderen en bij onze koningen en bij onze vorsten. O Heere, vergeef. Was dat twijfel? Ja, dat zeggen sommigen vandaag, dat was twijfel. Ja, dat heb je met die domperige gelovigen, hè? Die twijfelen altijd. Nou, dat was helemaal geen twijfel. Want Daniël weet dat God getrouw zijn woord houdt. Er is zijn hele leven getuige van geweest. Maar Daniël weet ook iets wat we vandaag in de breedte van de gereformeerde gezindte uit het oog en uit het hart dreigen te verliezen. Dat de belofte van God en de vervulling van die belofte volstrekt onverdiend zijn. Heren, als u naar recht zou handelen, zou u uw belofte in moeten trekken vandaag nog. Want wij hebben gezondigd. Herkent u daar iets van? Weten dat de tijd van de Heere gekomen is. En dat wist hij op grond van het onfeilbare woord van God. En met die belofte in de schuld komen. Terwijl je weet van genade. Ja, maar zegt u, dat was Daniël en daar zitten grote lessen in, dominee. Dat hij met die bestemde tijd in de schuld kwam. Maar dat weten wij toch niet? Of de Heere zich zo over Nederland, over Urk, over onze familie, over mij persoonlijk wil ontfermen. Er staat toch nergens in de Bijbel zoveel oktober of zoveel november van het jaar onzes Heere 2004 zal de Heere zich ontfermen. Jij hebt helemaal gelijk. U hebt helemaal gelijk. Zo'n tijdsaanduiding staat er over ons en over de kerk van het nieuwe verbond zo niet in de Bijbel. Maar er is wel een belofte. Een belofte die niet spreekt over een speciaal tijdstip. Maar een belofte zoals de grote belofte van de opgestane Christus aan zijn kerk. Voor alle eeuwen en alle plaatsen tot aan de voleinding van de wereld, waarin hij zegt en ziet, ik zal met haar zijn, ik ben met u lieden. En daar is de hele kerk in besloten, tot aan de voleinding der wereld. En dan mag u en jij, juist ook in onze tijd, pleitend op die belofte smeken, o Heere, net als Daniël. Al hebben we het niet verdiend. Laat dan de tijd om ons genadig te zijn waarin u met ons bent. Laat dan de tijd om ons genadig te zijn waarin u met ons bent. En op ons en onze kinderen neerziet in uw genade. Laat die bestemde tijd in ons leven komen. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God der goden, troost in noden. Daar bidt die dichter ook, Heere, laat de tijd gekomen zijn. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat kan niet meer vandaag. Nederland heeft het verzondigd. Ja, hoe zegt u dat? Hoe zegt u dat? In sommige kringen wordt dat zo makkelijk gezegd, hè? Zomaar even, tussen neus en lippen door, worden de grootste dingen gezegd. Terwijl je zegt, mijn beste man, besef je wel wat je zegt? Is het dan niet waar, als we naar onszelf zien, naar ons goede vaderland zien, naar de erfenis die christelijk Nederland met name in de laatste 60, 70 jaar verkwanseld heeft? Dan valt er alleen maar te bidden, Heere, treed niet met ons in het gericht. En dan mag Daniëls gebed wel het onze zijn, Heere, we hebben het verzondigd. dat u in deze tijd u ontfermen zou over ons en over onze kinderen. Maar ik denk aan een woord waarop een godvrezende ouderling uit mijn gemeente van Dundas me ooit attent maakte. Ik had het woord natuurlijk, al weet ik hoeveel keren gelezen, maar het was nooit naar me toegekomen. Hij zei, dominee, heb u wel eens gelezen, Psalm 119, vers 126? Ik zeg, nee. Hij zegt, weet u wat daar staat? Ik zeg, nou zo niet uit mijn hoofd. Daar staat, het is tijd voor de Heere dat hij werken, want... Het zijn allemaal nette kerkmensen geworden... Want de samenleving is er zoveel beter op geworden wat normen en waarden betreft en zo. Hij zegt nee, want ze hebben mijn wet verlaten. Want ze hebben mijn wet verlaten. Nou is dat niet het beeld van Nederland. Is dat niet het beeld ook. Op zijn minst binnen delen van de gereformeerde gezindte. Mijn wet verlaten. Misschien denkt u wel aan die ene jongen. Of aan die kleindochter van u. Mijn wet verlaten. O God, al hebben wij het niet verdiend. Het is tijd dat gewerken. Daar hebt u twee dingen. Die dichter van de psalm, die wist dat het Gods tijd was op grond van het woord. En hij wist dat het Gods tijd was ook omdat hij nergens op kon pleiten. Heer, het is tijd dat u werken, want wij hebben uw wet verlaten. Ook de ballingen in de ballingschap, ze hebben zich niet bekeerd. En er is nog een derde reden en ik moet me haasten om dat ook nog even op te diepen uit wat onze tekst ons voorhoudt. Hij zegt, want uw knechten hebben medelijden met het gruis van Sion, met de stenen van Sion en met de puinhopen van Sion. En u begrijpt, gemeente, dat daar denkt hij aan het gruis in de zin van de puinhopen die liggen op de plaats waar eertijd Sion was. De puinhopen van de muren en van de huizen en van de tempel. En dan zegt hij, daar hebben Gods knechten medelijden mee. En nu moet u dat woord Gods knechten niet te benauwd en niet te enghartig zien. Gods knechten, daar bedoelen wij soms mee dienaren van het woord. Een dominee. Of misschien iets breder, een ambtsdrager. De dominee en de ouderlingen en de andere kerkraadsleden, de diakenen. Ja, dat zijn in bepaalde zin knechten van God als het goed is. Maar het woord knechten van God kan ook betekenen allen die de Heere vrezen. Dus mannen en vrouwen die de Heere oprecht vrezen. En daar zegt die dichter van, ik zie in de ballingschap in Babel of bij de achtergeblevenen in het beloofde land, dat degenen die de Heere vrezen verdriet hebben en medelijden hebben met de stenen van Sion en het gruis. Als ze op die puinhopen zien, dan is er verdriet in hun hart. En dan zeggen ze, oh God, moet het nou zo, we hebben het verdiend. Maar Heere, ons hart schrijt omdat de tempel er niet meer is. En omdat de grote verzoendag niet kan worden gehouden. En omdat, vult u het verder maar in, de woorden van God in de tempel niet meer kunnen worden gelezen en worden uitgelegd. En omdat heel uw dienst vertrapt is en uw wet veracht wordt. Heere, hoe lang? Medelijden met het gruis van Sion. En ik trek de lijn meteen maar door naar onze tijd. Is dat er? Is dat er in kerkelijk Nederland vandaag medelijden met het gruis van Sion en welgevallen aan de stenen met de hoop dat die stenen weer herbouwd mogen worden tot een woonstede Gods in de geest? Medelijden met het feit dat er nog zoveel onbekeerden zijn En dat er zoveel verachting van de wet van de Heere is in ons goede vaderland. En dat dat ook de Urkersamenleving niet voorbij gaat. Dat er zoveel lauwheid is en ingezonkenheid is onder ouderen. En daarom ook onder jongeren. Het gruis. Gemeente, we kunnen denken, en ik wil er niet over uitweiden, maar u kunt dat voor uzelf wel verder doordenken en bemediteren. De laatste 50 jaar in heel Nederland, en het is ook Urk niet voorbij gegaan. Scheuringen gezien, verdeeldheid, en nou zijn er scheuringen die moesten. Ik heb het vanavond niet over de wettigheid en de rechtmatigheid van scheuringen. Maar ook al is een scheuring rechtmatig en wettig, wat heeft het een gruis veroorzaakt? Wat heeft het meegewerkt, ook onbedoeld, aan de kerkverlating? En wat bevordert het ook vandaag, de geestelijke verwarring? Wat hebben we nodig? Weer een nieuw boekje of een nieuw pamflet of een dik boek over hoe het allemaal moet en wat er allemaal fout is. Heere, sta op. Heere, sta op. En erbarm u over ons, erbarm u over de dominees, erbarm u over de docenten. Erbarm u over de kerkraden, erbarm u over de gemeente, erbarm u over onze jeugd. Liggen we daar wakker van? Welgevallen aan haar stenen. O gemeente, wat hebben we ons allemaal wel eens bezondigd, u en jij en ik, dat we redeneerden over PKN hersteld, hervormd. En breidt u dat maar uit. Zonder ervan wakker te liggen, Heere, weer een nieuwe scheur. Weer nieuw pijn. Weer nieuw gruis. Weer nieuwe verwarring. Weer een nieuwe verwijdering. Heere, sta op. En dat is een prachtige uitdrukking, gemeente. Sta op. Dat is een uitdrukking die u vooral in het Oude Testament vindt, maar ook wel eens een keer in het Nieuwe. En die teruggaat op de woestijntijd. En ik moet dat eventjes uitleggen. Want dan wordt de rijkdom van onze tekst des te groter. Kijk, dat heeft te maken met Mozes in de woestijntijd, toen hij de wet had ontvangen. Toen heeft hij ook op Gods hoogbevel de tabernakel gemaakt. En toen de tabernakel gereed was en het volk weer klaar stond om op te trekken, toen ging de ark van het verbond, het belangrijkste uit de tabernakel, dat tentheiligdom, die ging voorop. En toen moest Mozes vlak voordat ze onder leiding van de ark op zouden trekken dit zeggen. Nummer 10. Sta op, Heere, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters voor uw aangezicht vlieden. Als die ark werd opgeheven, dan was het alsof de Heere opstond. En als onder leiding van de ark, dus onder leiding van de Heere, ze optrokken door de woestijn en de Amalekieten kwamen en al die andere volken en bonden de strijd aan, dan was die opgeheven arke teken, de Heere staat op en hij zal voor ons strijden en wij zullen stille zijn. De Heere zal strijden en de haters en de vijanden verslaan. En dat klinkt mee in deze woorden van de oude psalm uit de ballingschap. Sta op, Heere, en laten onze haters verstrooid worden. Want ze zijn machtiger dan wij. U ziet het toch in de ballingschap, daar zitten ze. Ze kunnen zichzelf niet bevrijden. Ze kunnen alleen maar de harp aan de wilgen hangen. Ze zijn niet machtig om het tegen die vijanden op te nemen. Heere, sta u op en laat uw haters verstrooid worden. Gemeente, in de geestelijke situatie van ons reformatorische christenen is de zaak wezenlijk niet anders. Wij zijn niet opgewassen tegen de vijanden van vandaag. De vale valse theologie die ondermijnend werkt, die predikanten verleidt, u mag wel voor ze bidden. De vale valse theologie die goedkoop gebracht in allerlei populaire boekjes de gemeenten in verwarring brengt. U mag er wel om bidden om ervoor bewaard te blijven en voor uw kinderen. Heere, laat uw haters verstrooid worden. De duivel die bezig is overal scheiding te maken. U mag wel weten, gemeente, in de week voor Pinksteren, het was ook de week dat de commotie over de kerk waar we allemaal vandaan komen, de Nederlands hervormde kerk, heel groot was, dat ik bezig was met een preek over de tekst en zij waren allen eendrachtig bijeen. En dat het zo op me afkwam, toen anders dan nu. Hoe komt dat nu? En ik moest denken aan de naam van de duivel. Duivel, dat betekent, sommigen van u weten dat, degene die uiteengooit, twist veroorzaakt. De duivel, de diabolos, de uiteenwerper, is de grote scheurmaker. Die er een onheilig genoegen in heeft om kinderen van God en kerken en gemeenten en gezinnen uiteen te smijten. En wat is die succesvol? Wat is die succesvol? Wel, als u al die dingen overweegt, sta op, Heer. En genees ons van de geest van de twistveroorzaker. Van de uiteenwerper. Van de lasteraar van den beginnen die altijd kwaad spreekt van God en zijn koninkrijk vernietigt. Want wij zijn niet tegen die hater opgewassen. En dan moet ik verder veel zeggen over de wereld met zijn verzoekingen. Met zijn zuigkracht die onze jonge mensen niet voorbij gaat en de ouderen niet onberoerd laat. Moet ik het hebben over de macht van de zonde die in ons woont, in de verborgen krochten van ons eigen hart. Heere, sta op en laat uw haters verstrooid worden. En dan mag ik de lijn ook doortrekken. Want God is opgestaan. Hoe is God opgestaan? Om zijn haters te verstrooien. Dan zal de Heere van de hemel gekomen zijn met vuur. Zoals de discipelen dat ooit van de Heere Jezus gevraagd hebben. Nee, God is niet van de hemel gekomen met vuur. God is van de hemel gekomen met een kindje. In een kribbe. Toen stond God op. Toen de volheid des tijds, de bestemde tijd gekomen was, heeft hij zijn zoon gegeven, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Heb u wel eens gezien in dat wonder van kerst dat God opstond over een wereld in Babylonische schuld en in Babylonische verwarring? Dat God opstond toen Jezus als de Zoon van God hier op aarde ging en al zijn levenswerk en heel zijn levensweg een voorbereiding was voor zijn grote lijden. Jezus aan het kruis genageld. God stond op, verborgen achter het bloed. Hij stond op. Want wat betekent het kruis van de Heere Jezus? Ja, dat weet die jongen wel van de catechisatie. Hij zegt, ja, dat betekent verzoening van de zonde. Het is volbracht. Prachtig goed. Dat is goed bijbels. Dat is ook goed calvinistisch. En laten we dat alstublieft zeker in onze tijd handhaven en vasthouden. En ik hoop dat u het aanbiddend en in verwondering mag vasthouden. Want daar ligt de enige grond waardoor een verloren doemwaardige zondaar behouden kan worden. Maar vergeet u één ding niet, er is meer van het kruis te zeggen. En ik heb het vroeger wel eens gezegd. Dat vooral bij Luther en bij de kerken die uit hem zijn voortgekomen, de nadruk ook gelegd wordt dat het kruis overwinning betekent. Luther zegt het zoals hij het alleen maar kon zeggen. Er heeft op Golgotha twee soorten bloed gevloeid. Het ene is het bloed van mijn zaligmaker, koning Jezus, dat de zonde verzoend en uitwist. En het andere is het bloed van die oude slang, wiens kop op Golgotha vermorzeld is. En dat staat in de Bijbel, Colossense 2. Dat Jezus aan het kruis de machten, dat zijn de boze machten, heeft overwonnen. En ze naakt heeft uitgestroopt en tentoongesteld. God is opgestaan in het kruishout van Christus. En de vijanden zijn verstrooid. O, u wordt misschien door vijanden aangevallen. Het kan zo zijn. U die de Heere vrezen mag juist ook bij het ouder worden. Dat inwonende bederf en die inwonende zonde zo machtig is. En dat de tijden dat de Heere zo nabij is zo lang geleden zijn. Het kan zo zijn dat u of jij misschien op dit moment gezift wordt op de zee van de Satan. Waar moet je heen? Je voelt en je ziet en je ervaart ook als pijnlijke les dat uw krachten niet bij machten zijn om die vijand te verslaan. Heere, sta op. En als je dan blikken mag op hem in wie God is opgestaan. En dat hij niet alleen de zonde verzoend heeft, maar ook de vijanden heeft overwonnen, de wereld en de zonde en de duivel in het bloed van Christus. Wat wordt dat bloed van Christus dan dierbaar en dan noodzakelijk? Dan zeg je, Heere, sta op en geef me meer kennis van de kracht van dat bloed van Christus. Ik trek de lijn nog heel even verder door. Die Heere Jezus Christus is in de hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van God. Dat weet u, u hebt het gehoord toen het voorgelezen werd door de ouderling. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. Maar we lezen twee keer in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan, dat die Heere Jezus Christus opstaat in de troon van zijn Vader. De eerste keer is Handelingen 7, als Stefanus sterft en de stenen zijn lichaam beuken tot bloedens toe verwonden. Dan heeft hij het kort ervoor gezegd. En ik zie Jezus staande in de troon van God. Je mag ook vertalen, opgestaan in de troon van God. In Openbaring 5, dan ziet Johannes de grijze apostel op Patmos de hemel geopend. En dan ziet hij de troon van God omringd met alle duizendmaal tienduizenden. En dan wordt zijn blik gescherpt. Zo lezen we in Openbaringen 5. En ik zag en zie het Lam. Staande, opgestaan als geslacht. Wat ziet Johannes, wat ziet Stefanus? Dat de Heere Jezus die zit in de troon van zijn Vader. En dat zitten is het teken van rust. Het teken dat hij vanuit de hemel alles regeert. als hij ziet dat zijn kerk benauwd wordt. Dat Johannes, dat Stefanus gestenigd wordt. En in de dagen van Johannes, dat de kerk door de eerste vloedgolf van de vervolgingen heen moet. Met eerbied gezegd, gemeente, daar kan de Heere Jezus niet lijdelijk aanzien, niet passief aanzien. Dan staat hij op. En dat betekent niet dat alle vervolging en de dood van Stefanus onmiddellijk ongedaan gemaakt worden. Maar dat betekent wel dat hij in de benauwdheid bij zijn kerk zal zijn. Hij is over en opgestaan om zijn kerk te bewaren en zijn kerk te vermeerderen. Begrijpt u het nu waarom deze tekst zo spreekt? En waarom het zoveel reden geeft aan u en aan jullie en aan mij om in deze tijd de tekst na te spellen in onze gebeden. Heere Jezus Christus, koning van uw duur gekochte kerk, sta op over ons om u over ons te ontfermen. Want de wetsverlating is groot en mijn zonde en schuld maakt scheiding tussen u en tussen mij. Heere, sta op om u over Sion te ontfermen. Want de tijd om haar genadig te zijn is gekomen. Ontfermen, genadig zijn. En de dichter wijst het in de werkt het in de volgende verzen nog met andere woorden uit. Gevangenen worden bevrijd. En het zal vermeld worden tot in het navolgende geslacht. Tot de kinderen van Sion, van de gemeente. Ook tot de kinderen die nog geboren zullen worden. Wier komst verwacht wordt. Ontfermen, genadig zijn. Dat is het spoor wat onze tekst trekt. En wat betekent dat? Wel, laat ik dan vooral het woord ontfermen maar even duidelijk proberen te maken. Want genadig zijn en ontfermen, dat is bijna hetzelfde. Genade betekent dat God in vrije gunst op zondaren neerziet. En zich ontfermen betekent in de oorspronkelijke taal de warmte van een moeder. Die een kind op haar schoot neemt en tegen haar hart drukt. U weet wel het beeld, de jongelui kunnen het zich wel voorstellen. Al zijn er jongelui van zo'n jaar of 15 en 16 die daar misschien niet meer aan willen denken. Want dat is de leeftijd, zeggen we dan. Maar die kleine kinderen, en je weet het soms ook uit je jeugd, en de ouderen weten het ook uit hun jeugd. Gevallen, pijn gedaan, geschramd. Misschien gierde de pijn of de zenuwen door je lichaam. En je vluchtte naar je moeder. En die drukte je aan haar hart. En daar mocht je alles uitsnikken. Daar vond je rust. Dat is ontferming. Maar dan natuurlijk in veel verheven zin als die paar menselijke beelden die ik met mijn woorden probeerde aan te duiden. Dat is ontferming. Denk dan maar aan die vader van de verloren zoon. Daar heb je ook zoiets. Die jongen die had alles erdoor gebracht. En misschien zit er wel een verloren zoon, een verloren jongen of een verloren meisje hier in de kerk. Iemand die wankelt ten dode, zoals die verloren zoon wankelde ten dode. En uiteindelijk komt hij tot zichzelf. Voor die tijd had hij eigenlijk altijd aan zichzelf voorbij geleefd. Leven in de zonde leef je aan jezelf voorbij. Je denkt van niet, maar het is wel zo. Hij komt tot zichzelf. En dan gaat hij terug naar zijn vader met de schuldbelijdenis in zijn hart en op zijn lip. Dan staat die vader te kijken. Die kijkt zoals hij waarschijnlijk heel veel dagen heeft uitgekeken. Er hangt bij ons in de hal een tekening uit Amerika van die vader. Gegroefd gezicht. Oud geworden van de pijn en van het verlangen. En hij staat maar te kijken. En dan ziet hij die jongen komen. En dan gebeurt er gemeente. Dan begint die vader met zijn oude stramme ledematen te rennen. Staat er in de tekst. Hij snelt hem tegemoet. En hij drukt hem aan zijn hart. En Thomas Boston zegt in een preek over hem. En als die zoon dan zijn schuldbelijdenis prevelt, dan kust de vader de woorden weg. Dat is ontfermen. En ik hoop dat u en jij het beeld begrijpen en ook de geestelijke kracht begrijpen. Zou je dat nou niet willen? Is dat nou niet het verlangen van je hart? Als ik nou eens bij de Heere mocht schuilen, midden in alle vragen van mijn hart en van mijn leven. Misschien van de week wel uit school thuis gekomen en je tas in de hoek van je kamer gesmeten. En je knieën gebogen voor je bed, ik hoop het zo. En gezegd, o God, ik ben zo arm. Zo verschrikkelijk arm. Want ik mis u. Dan ben je arm. Want dan mis je genade. Dan mis je ontferming. En hoe moet het dan? Onze tekst zegt. Heere, sta op. Mag je bidden? Sta op over mij. En verlos me van al die haters. Dat is van mijn schuld. Van mijn ongeloof. Van mijn onbekeerlijkheid. Van mijn weerbarstige, opstandige hart. Van mijn twijfel. Van mijn ja-maars. Heere, sta op. En dan wil de Heere zich in Christus Jezus, net als die vader van de verloren zoon, over arme zondaren ontfermen. En dan zegt hij het vanavond tegen alle die vermoeid en beladen zijn. En zet u dan maar een streepje onder allen die vermoeid en beladen zijn. Kom toch tot mij. Dat wil zeggen, vluchten tot hem in de weg van het gebed. Hem zoeken in al de nood van het leven. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ja, maar dominee, zou dat voor mij kunnen? Als hij het zelf zegt. Dat hij zondaren wil zoeken en zalig maken. Dat betekent ook dat hij ze opzoekt om ze alles te schenken wat ze bij zichzelf missen. Als jij een verbroken hart mist, hij wil het geven. Als jij niet tot hem kunt komen, omdat er weet ik wat voor hindernissen zijn, hij wil die hindernissen wegnemen. Als u zoveel bergen van schuld ziet tussen de hemel en tussen uw innerlijke leven, hij wil over bergen van schuld en over muren van onmogelijkheid heen komen, de koperen deuren breken en de ijzeren grendelen aan stukken slaan, zegt Psalm 107. Zou hij niet bij machte zijn, met ontferming en genade, om u, om jou zalig te maken? Ik heb het vanmorgen nog aangehaald in ander verband. Kolbrugge zegt in een van zijn meest gunnende preken. Dat de Heere Jezus in de prediking staat en niet maar genade aanbiedt, dat ook maar ten diepste zichzelf aanbiedt. En zegt, wat hebt u verloren zondaar op mij tegen? Om u niet door mij te laten zalig maken. Wat moet ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat moet ik meer aan het gruis en aan de stenen doen? Neem die vraag mee naar huis, de week in. En laat het als vrucht van deze dag waarop we de reformatie herdenken. Dat gebed zijn. U voelt wel aan, gemeente, dat ik niet veel over de reformatie gezegd heb vanavond. Dat is bewust gebeurd. Want we kunnen ons vergapen aan Luther en Calvijn en dat is op zijn tijd prachtig. Maar ik hoop dat u wel begrepen hebt dat het in de prediking vanavond ging vanuit het woord van de levende God om dat waarom het Calvijn, Luther, Zwingli, Boelinger en noem ze allemaal maar op ten diepste ging. Sta op, Heere, want de vijanden zijn machtig. En dan sluit ik af met nog een kort woord voor u, voor jou en ook voor mezelf. Over dat medelijden met Sion en dat gruis van Sion. Het was in de dagen, begin van de 19e eeuw, 1810, 1800, in de Schotse hooglanden, dat Sion vergruisd was. Er was nauwelijks nog vreze Gods in de Schotse hooglanden en vrijwel geen preekstoel meer van waar de waarheid die naar de godzaligheid is op grond van de schriften zuiver werd gebracht. Weet u wat er gebeurt? Grote campagnes, tenten opgezet, beroemde prediken. Ach, gemeente, wat een armoede. Nee, weet u wat er gebeurde? Gods kinderen in Schotland gingen de nood voelen van land en volk en van kerk en van preekstoel. Ze kregen meelij met het gruis van Sion. En dat werd een zaak van gebed. En op dat gebed stond God op. Hoe? Met een heleboel uiterlijke toestanden wel, nee. Er werden kinderen geboren. Ja, kinderen geboren. Maar niet zomaar kinderen geboren. Er werden kinderen geboren die jong de Heere leerden vrezen. 3 jaar, 8 jaar, 12 jaar. Dat kan hoor. 3 jaar. 8 jaar, 12 jaar, ook vandaag. En onder de jongetjes die de Heere leerden vrezen, werden de verscheidenen al heel jong geroepen tot het ambt van dienaar van het woord. 9 jaar, 15 jaar. Onder hen Robert Murray McShane, velen van u wel bekend, minder bekend, William Chalmers Burns, en ik zou nog meer onbekendere namen kunnen noemen, die al heel jong op de kansel met ontzaglijk veel bediening en zegen het woord brachten. En de vromen zeiden het, toen ze onder de prediking van deze jonge mannen mensen tot bekering zagen komen en Gods kerk gesterkt en getroost werd: de Heere is opgestaan. Hij heeft ons bezocht uit den hoge. Dit zal verteld worden aan het navolgende geslacht. En dat zal de Heere loven. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion gunst bewijzen en Juda steden herbouwen uit het stof. Amen.